Ik wil met jullie hebben over het thema gebalde vuisten, gevouwen handen. Naar aanleiding van de bergrede, een stukje uit de bergrede. En als ik aan de bergrede denk, dan denk ik, oh, die prachtige woorden van Jezus. Gezegend zij de zaligsprekingen. Prachtig. Maar de bergrede is eigenlijk ook best radicaal en soms heel hard om een harde noot om te kraken. En misschien is dat vandaag ook wel voor u, in ieder geval wel voor mij. We hadden straks al een gebed van tevoren. Ik weet niet hoe jullie het noemen. Van oorsprong noemen we dat het consistoriegebed, maar het was gewoon in de lerarenkamer. Maar, en toen heb ik ook mijn onzekerheid uitgesproken. Want ik heb de preek voorbereid en het gaat over het bidden voor je vijanden. En gisteren hadden we een prachtige dag. Het begon allemaal heel erg mistig, maar uiteindelijk begon de zon te schijnen. En ik was op de herdenking op de Ginkelse Heide. En met 59.999 anderen wachten wij op de parachutisten die zouden landen voor de bevrijding van ons Nederland. Omdat de herdenken met de parachutisten kwamen niet vanwege de mist. Maar er stonden rijen met lege groene auto's van Keep Them Rolling. En met mijn zoontje liepen we er voorbij en we zagen tanks en soldaten en geweren en... Eigenlijk was het een en al romantiek. Het was gezellig, we liepen daar, we ontmoetten familie, we ontmoetten bekenden uit de gemeente. En het was echt een hele leuke dag. Terwijl we eigenlijk naar materieel kijken, wat dood en verderf heeft gezaaid. Maar dat dachten we gisteren niet meer. Ja, je denkt er wel aan, maar ach, het is allemaal gezellig en leuk. Lege groene auto's. En dan kom je thuis en dan kijk je naar het journaal en dan... heb je zandkleurige,zelfde auto's, misschien iets moderner, zandkleurig. In een hele andere setting en ze vechten tegen mensen in het zwart. Zwarte soldaten die door de woestijn dood en verderf zaaien. En dat is een stukje van de onzekerheid die ik proef. Want Jezus heeft het hier over hoe je met je vijanden om moet gaan. En als je dat dan ziet op het journaal en je hoort wat er gebeurt met onschuldige burgers. Jongen, wat dan? Dus ik heb vanmorgen in de auto nog alles door zitten lezen. Gisteravond nog in bad gelegen met laptop erbij. Maar ik hou gewoon vast aan wat ik voorbereid heb. Want dat is Gods woord. En dat zijn niet mijn eigen gevoelens. Want anders, mijn eigen gevoel zou ik een hele andere preek houden. Dan zou het negatief zijn misschien wel, omdat ik mezelf ook zorgen baar. Maar ik moet vasthouden aan het woord van God. Jezus, die hier prachtige dingen zegt. Goed, sorry voor mijn emoties, maar dat is iets wat me dag en nacht bezighoudt. Dan op zo'n moment, als je dat ziet... ik kan er niks aan doen, sorry. Maar we gaan nu luisteren naar Jezus' woorden. Matthäus 5. Matthäus 5 vanaf vers 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook je linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Poeh, dat is nogal wat. Een oog voor een oog en een tand voor een tand, dat is iets wat we zelfs nu nog wel horen. Ik meen dat ik het president Bush nog heb horen zeggen, na de aanval op de World Trade Center. Een eye for an eye, a tooth for a tooth, en aanvallen, die handel. En ik weet niet of dat, denk dat dat misschien op regeringsniveau ook zo moet, maar wat doet dat nou met ons als individuele mensen en als volgelingen van Jezus? Die uitspraak, een oog voor een oog en een tand voor een tand, dat klinkt heel hard. Maar eigenlijk was het eigenlijk ook wel een beperkende maatregel. Want wat gebeurt er? Stel je voor als je als jongetje op school gepest wordt en iemand slaat jou bijvoorbeeld een blauw oog. Dan krijg je wraakneigingen en je neemt wraak en je slaat die ander twee blauwe ogen. Die andere die is dan ook weer boos en die andere die gooit je van de fiets en je breekt je been. Nou ja, goed, het is je krijgt een negatieve spiraal van wraak, wraak op wraak en het wordt steeds erger. En in het Oude Testament werd er geleerd, de mensen werd geleerd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Je mag iemand, als er een ongeluk gebeurt, mag je hem niet meer afnemen dan dat jou is afgenomen. Om die negatieve spiraal te beperken. Maar Jezus is veel radicaler. Jezus beperkt niet alleen de negatieve spiraal. Hij doorbreekt hem. Hij doorbreekt hem en zegt geen wraak nemen. Poeh, dat is wat. Als iemand jou de wang op je wang slaat, keer hem dan ook gewoon de andere toe. Als iemand je kleren af wil nemen, geef hem ook je ondergoed. Voor velen zijn deze woorden van Jezus radicaal, misschien wel te radicaal. Dit is onhaalbaar. Dit is onrealistisch. Te idealistisch. Dit kunnen wij nooit doen. Nee, misschien als je hiermee begint, wil beginnen, misschien is dit ook wel een te hoge drempel. Ik weet het niet. Maar ik denk dat we wel kunnen leren. Ik denk dat we het kunnen leren in ons geestelijk leven, om dit al toe te passen in ons gebedsleven. Want Jezus gaat toch verder. Hij zegt in vers 43, jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar Jezus zegt, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Els, heb jij een zakdoekje? Ik heb een beetje een loopneus gekregen. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Jezus, ik denk dat hier ook de basis is om het te gaan leren, om die radicale woorden in de praktijk te leren brengen. Ja, doe mee. Dankjewel. Pardon. Om die radicale woorden van Jezus in praktijk te leren brengen, denk ik dat het in ons geestelijk leven al, dat we daar mogen leren. Gewoon in onze binnenkamer, misschien wel hier als gemeente, maar ook gewoon in onze eigen persoonlijke stille tijd, in ons gebed. Heb je vijanden lief, bid voor wie jullie vervolgen. En vaak kunnen we wel bidden voor dingen, en we bidden voor de vervolgden. We bidden voor de situatie van allerlei dingen. We bidden ook, want nu heb ik het allemaal, maak ik het heel groot. De vijand heb ik nu, de grote vijanden van ons, de duisternis, misschien wel IS, misschien allerlei andere radicale groeperingen. Dat kan ook individueel niveau zijn, op schoolniveau, op je werk. Misschien zelfs wel in de kerk heb ik wel eens gemerkt dat mijn eigen broeders en zusters, dat ik die ook wel eens als vijanden heb ervaren. Omdat ze andere meningen hadden als ik. Omdat ze andere opinie hadden over bepaalde zaken. Het kan vijandschap geven. Zelfs als je broeders en zusters bent. Dus probeer het ook wel klein te houden. Ja, niet ook gewoon praktisch wat we dagelijks ervaren met onze medemens. Maar we bidden dan voor de zaken. En we bidden dan vooral eigenlijk ook wel tot de ander tot inkeer mag komen. We bidden voor de goede zaak. Bidden voor. Maar we bidden vaak ook wel tegen. We bidden vaak wel tegen onze vijanden. En dat is misschien ook wel goed. Maar Jezus, die zegt nog meer. Als ik namelijk uit een andere vertaling had gelezen, dan hadden we nog een langer vers 44 gehad. De Herziene Statenvertaling en nog veel andere vertalingen, die gebruiken namelijk andere grondtekst. En ik kom daar zo meteen op terug, want misschien denkt u nu van, wat doet u nou? Gaat u in één keer een andere vertaling pakken, omdat het beter uitkomt misschien? Ja en nee. In de Herziene Statenvertaling staat, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. En ik wil dit toch erbij doen. Ook al staat het in onze moderne vertalingen vaak niet bij, wil ik het er toch vandaag benoemen. En ik denk dat dat ook prima kan, want als we lezen in Lucas 6, dan zegt Jezus precies dit. Dus het heeft te maken met dat er andere Griekse grondteksten zijn gebruikt voor de NBV. En de HSV valt terug op oudere handgeschreven teksten. waar dit wel bij is ingezet. Dus daar kun je over discussiëren. Maar het staat er gewoon precies bij, want in Lucas 6 wordt het gebruikt. In 1 Korintiërs 4, vers 13 gebruikt Paulus het. En brengt hij het in de praktijk en dan zegt hij, wij zegenen hen die ons vervolgen en wij bidden voor hen die ons vervloeken. En dat is een radicalisering nog eens een keer van dat alleen maar bidden voor je vijanden. Zegenen van onze vijanden, zegen elkaar, bid voor de vervolgers. En dat zegenen, dat brengt iets geweldigs, heilzaam. Dat bidden voor, zo mag u het gewoon ook lezen, bidden voor, mensen zegenen, brengt heil, brengt het heil van Jezus Christus. En waarom beginnen we dan bij zegenen? Want dan moeten we ook weten, wat is dan dat zegenen? Als ik het heel simpel uitleg, denk ik, is dat zegenen het iemand al het goede van God toewensen. Gods bescherming, zijn aanwezigheid. En wat kun je nou nog mooier iemand toebidden dan de zegen van de Allerhoogste? De zegen van de Schepper. We hebben hem net allemaal benamingen gegeven. En als we zijn hemelse, prachtige zegen over anderen het mogen uitbidden, zelfs over onze vijanden, dan is dat het beste gebed dat je kunt bidden. Dan gaat het misschien niet altijd zoals wij het zouden willen, of dat ik denk dat het goed is, maar dan geef je het uit handen, want je bidt gewoon al het beste van God toe. Aan het einde zullen we de zegen ook meegeven. Zullen we de zegen over uitbidden. En dan in Numerie, de Aaronitische zegen, dan wordt er uitgesproken tot het aangezicht van God. Zijn licht, wat van zijn aangezicht straalt over de mensen, wordt uitgebeden. Wat is dan mooier om datzelfde licht over onze vijanden uit te bidden. Dat is het beste dat er is voor de ander. Maar het doet nog meer. Want als je zijn zegen uitbidt over de ander, dan is het niet alleen goed voor hem of voor haar. Maar is ook goed voor jezelf. Want het doet iets met jezelf. Als je voor iemand bidt, voor situaties bidt, als je tegen andere situaties bidt, dan maak je als het ware zelf onderdeel van de geestelijke strijd. Dan meng je erin, in je gebed. En dat is fantastisch. Dat is goed. Maar het doet ook iets met je. Je gaat ook strijden. Als je iemand zegent, dan plaats je jezelf, plaats je jezelf wel een beetje buiten die strijd, want je laat het aan God over. Iemand anders zegenen is goed voor jezelf. Het bevrijdt je van je eigen oordeel. Het bevrijdt je van je eigen inzichten, die vaak tekort doen. Om het maar klein te houden, we hadden laatst een akkefietje bij mijn dochter, dat was een poosje geleden, alweer een jaar geleden denk ik, akkefietje met mijn dochter in de klas. Elke vader vindt zijn dochter natuurlijk het liefste kind van de wereld, en zo ik ook. Maar wat was er gebeurd? Mijn dochter had iets gestolen van het bureau van de juffrouw. Nou, ik geloof stikkertjes of zoiets, het was iets onbenulligs, maar het was wel stelen, was niet goed. En wat was nou het geval? Mijn dochter was opgejut door een ander meisje, en die had het al vaker gedaan, dus die kon het niet meer doen. Dus mijn dochter was opgejut, ja, doe dat nou. En zo was ze in slechte daden gekomen. En ze had het vreselijk moeilijk mee, en ze vond het vreselijk tot ze wat ze gedaan had. Ze excuses aangeboden, maar ook 's avonds nog vond ze het heel erg erg. En ik dacht eigenlijk van, wat een rotkind is dat andere meisje eigenlijk. Wat een nawicht. Ja, sorry, dat was zo'n kleutertje van een jaar of 6, 7. Hoe kunnen ze het, halen ze het in hun hoofd om mijn dochter dat... Nou, kun je het een beetje voorstellen? Mijn mooie dochtertje die nooit iets kwaad doet. Ja, ik werk zelf in het onderwijs. De ouders die dat zeggen zijn vaak de ergste. Maar goed. En toen zei Elsa, mijn vrouw, die zegt, we gaan haar zegenen, het andere meisje. En ineens, we gaan haar zegenen. In plaats van dat we voor haar, tegen haar gaan bidden of wat dan ook. Nee, we gaan haar zegenen. We wensen haar al het goede van God toe. En werk, het doet wat met je hart. Want ineens zie je niet meer dat rotmeisje. Zie je niet eens meer dat blonde wichtje wat allemaal die nare dingen doet. Ineens zie je een gebroken kindje met gescheiden ouders. Die tekort aan, dat is mijn eigen nu, mijn invulling hoor. Misschien geef ik er te veel woorden aan. Maar je ziet in één keer een meisje wat aandacht nodig heeft, wat liefde nodig heeft. En om die liefde dan maar niet te krijgen, dan maar negatieve aandacht is ook aandacht. Het doet wat met je eigen hart. En lange tijd hebben we dat meisje nog gezegend. En volgens mij doet mijn dochter het 's avonds nog met enige regelmaat. Fantastisch. Het doet wat met je hart als je anderen zegent. We wonen ook langs vlakbij een moskee. Het is een vrij radicale moskee in zoverre. We zien vrijdag echt mannen met lange baarden en gebedskleding en zo. En nou, je hoeft niet het journaal niet aan te zetten of je ziet dezelfde soort mensen lopen, maar dat is allemaal uiterlijk. En dan denk ik, oh, daar loopt er weer zo één. En ik ben bijna bang voor de mensen die allemaal langslopen. Want ik denk, oh, zou het een radicale moslim zijn of niet? Bart, ga zegenen. Ga zegenen. En soms steek ik gewoon mijn hand erbij op, maar als ze langslopen, dan wens ik ze het allerbeste van God toe. Ze gaan nu dan hun Allah aanbidden, maar ik geef ze ook het licht van de God van Israël mee. Onze God, Jezus Christus. En dat doet dat met je hart, want je ziet daar niet meer die radicale moslim lopen in mijn ogen, maar je ziet daar gewoon een man van vlees en bloed lopen, die kinderen heeft, die ouders heeft, die geliefd is thuis. Het doet wat met je als je anderen zegent. Ik denk dat dat een eerste begin kan zijn om de radicale woorden van Jezus in praktijk te brengen. Maar het kan ook wel een drempel zijn. Het kan best een drempel. Ik ervaar het nog steeds als een drempel. Gisteren weer, dat ik denk van, Heer, moet ik, als ik dan maar de IS-strijders als de vijand die ik toen ervoer zag, moet ik deze mannen zegenen? Met al hun gruwelijkheden, moet ik dat doen? Ik ervoer weer een grote drempel, keer op keer. Het gaat tegen mijn gevoel in. Maar je zegent heel nadrukkelijk niet hun daden. Je zegent niet de organisatie die ze dienen. Je zegent de strijder. Je zegent je vijand als persoon. Je ontstijgt als het ware daarmee wat ze doen. En dat moet je goed voor ogen houden. Laat het aan God toe. En het kan je zelfs ik kan mezelf een soort landverrader voelen, als een landverrader, als ik in één keer mijn vijand ga zegenen, want dan wens ik hem toch het allerbeste toe. Ook daarin wordt in dit stuk wat gezegd door Jezus. Want als Jezus het heeft over vers 41... Dan schrijft hij daar, als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Ook dat vind ik een hele radicale, een hele spannende uitspraak, een hele spannende opdracht die hij ons geeft. Vaak, tenminste in mijn beleving, heb ik dit zo altijd geïnterpreteerd en geleerd van, je moet geduld met mensen hebben. Als mensen niet helemaal willen doen wat jij wil of wat je denkt dat goed is, heb geduld, loop de 2e mijl, heb geduld met andere mensen. En dat is ook zo. Maar de context waarin dit geschreven staat, is nog wel een stukje radicaler. Een stukje geschiedenis van waarin dit gezegd wordt, is dat Jezus in het land loopt. Maar het land is niet meer onder de heerschappij van Israël, het is onder de heerschappij van de keizer van Rome. En de keizer van Rome heeft overal zijn soldaten. Die soldaten die hadden troepenverplaatsingen. En liepen in groepjes, ja, we zien op die films altijd die hele grote mannen, die lopen met die grote schilden, strak marcherend in een kolonne en dan lopen ze daaroverheen. En de praktijk is waarschijnlijk heel anders. Ze lopen in groepjes van 8, 1 groepje. Een centurio was een leider over 10 van die groepjes, over 80 tot 100 man. En die groepje van 8 mensen, die moesten alles meenemen. Als we nu tegenwoordig een kolonne hebben, dan zien we de soldaten in een vrachtwagen en daarachter nog 10 vrachtwagens. Met keukens, met tentenbouwers, met de hele mikmak wordt voor hun gedragen. De soldaten daar moesten alles zelf dragen. Met z'n 8 potten, pannen, tenten, de hele Santa Kliek moesten ze zelf meedragen. En dan liepen ze dan door het hete land met een hele zware bepakking. Met hun bepansering, maar ook nog eens een keer alle spullen die ze verder nodig hadden. En dan mochten sommige soldaten mochten mensen uit het land pikken. En die mochten dan voor 1 mijl moesten die hun hele bagage dragen. Niet meer als 1 mijl, want die meneer die daar in het land bezig was, moest ook weer terug. Als je hem 10 mijl mee zou laten lopen, moest hij 10 mijl terug. Dat zou de samenleving ook ontwrichten. De economie, de plaatselijke economie, dat was ook niet goed. 1 mijl Als je 1 mijl je moet lopen met de hele bepakking van je vijand, en je zegt van 1 mijl, ik ga weer terug, je zegt, ik loop er nog wel 1. Dan ben je toch, in de oorlog zou je toch zeggen, dan ben je toch een NSB'er. Als je de vijand gaat helpen, maar Jezus zegt het hier wel. Maar ik denk toch dat je nog geen landverrader bent, want je laat zien dat je de Heer dient. De Heer die Jezus, die licht in de duisternis wil brengen. Om te illustreren dat je nog geen landverrader bent als je je vijanden zegent, als je meeloopt die 2e mijl, wil ik een kinderboek aanhalen. Oorlogswinter. Ik weet niet, wie heeft het gelezen? Het is al een boek uit 1972. Ja, het kan allemaal, het wordt nog steeds veel gelezen. Nog steeds bij mij op school, de leerlingen lezen het nog steeds. Oorlogswinter. In het boek Oorlogswinter komt 1 figuur voor. In het boek, in de film zit hij er niet bij in. Maar in het boek wel, en dat is Schafter. Schafter is een beetje de figuur in het dorp die wordt gezien als de landverrader. Want, wat doet hij? Hij is vriendelijk tegen de Duitse soldaten. En heeft ook iemand een keer gezien dat hij hem, de Duitse soldaten, de weg wees waar iemand zou wonen. En wat was gebruikelijk, dat als iemand de Duitsers de weg zouden vragen, dan wees hij ze liever de andere kant op dan de goede kant op. Maar deze man wees de Duitsers de goede kant op. Hij was een landverrader. En hij werd veracht door het hele dorp. En aan het eind van het boek blijkt dat hij vriendelijk was tegen de Duitsers. En dat hij 2 Joodse onderduikers in huis had. Hij was helemaal geen landverrader, maar hij was vriendelijk tegen iedereen, ook tegen de Duitsers. Je bent nog geen landverrader als je je vijanden zegent. Je bent ook geen verrader van je eigen gedachten, van je eigen plannen, als je gewoon je vijand, je buurman zegent, terwijl die misschien over dingen heel anders denkt. Maar je laat zien dat je een kind van God bent, want daar is het hem om te doen, Jezus. Vers 45, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat de zon opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? Als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? En dan komt hij bij de opdracht. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Dat is de opdracht hier, om volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is. Er gaat een getuigenis van uit. Er gaat een getuigenis van uit als wij mensen gaan zegenen, onze eigen vijanden. En ik kan er zelf van getuigen. Toen ik nog niet tot geloof kwam, ik had net verkering met Elsa. En Elsa woonde in een studentenhuisje. En er woonde een hele rare fluitketel woonde daar. Dat was een hele bijzondere jongen. En op een gegeven moment wilden wij weg. We wilden de fiets pakken, we lopen naar de schuur en we zien het doorgeknipte slot van Elsa de fiets op de grond liggen en de fiets was weg. Wat blijkt nou? Die huisgenoot had gewoon een fiets gejat. Slot doorgeknipt, wegfiets, zomaar. En mijn schoonouders waren ook op bezoek. En we denken, wat moeten we hier nou mee? Ja, ga je aangifte doen tegen je eigen huisgenoot? Want mijn schoonvader die besloot te gaan bidden. Nou, ik handen vouwen, ik doe wel mee. Baat het niet, dan schaadt het niet. Zo zat ik er toen in. Ik kende die, dat was de eerste keer dat ik die man ontmoette. Dus, en wat doet hij? Hij zegent hem. Hij bidt een zegen over die jongen. Ik denk, wat heb ik hier nou aan de broek hangen? Bid nou dat die fiets terugkomt of zo. Ik denk, joh, wat een liefde. Het was het eerste stapje voor mij in mijn geloof. Er zijn nog veel meer dingen gebeurd. Ik ben uiteindelijk tot geloof gekomen, Jezus als mijn Messias mogen aannemen. Maar het was een stukje in het getuigenis. Gewoon een eenvoudig gebed. Zegen de fietsendief. Zegen is goed voor jezelf, is goed voor de ander. En je bidt het licht van Jezus. Het is een stralende gelaat over iemand uit. En als je het niet meer weet, als je niet meer weet met de situatie hoe je ermee om moet gaan, geef het over aan God, aan zijn licht. Hij zal strijden. En weet ook, eens staan we allemaal voor dat stralende licht. Zullen we zijn aangezicht ook zien. Als we mogen sterven, maar ik leef ook met de verwachting tot hij komt. En tot hij zal oordelen over deze wereld. En tot zijn licht de grote overwinning zal zijn. En wat zou er gebeuren als wij als gemeente onze vijanden, onze omgeving zullen zegenen? Wat zal dat worden voor deze wijk, voor Tiel, voor de wereld? En ik vond het ook heel mooi hoe je straks al bad voor Tiel. En we hadden het over het bloemencorso ook van tevoren. Dat over het bloemencorso waar prachtige de schepping op een prachtige manier wordt weergegeven. En tot mensen dat toch nog weten te verdraaien door de duiveltjes en rare afbeeldingen mee te maken. Maar zegen het. Zegen de, niet die kraanwagen, maar zegen de makers en de bedenkers. Zegen Tiel, zegen je vijanden. Spreuken 11 vers 11 zegt, door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei. En plaats alles voor zijn aangezicht. Alles in het licht waar geen duisternis meer is. Dat is wat jullie hier, Jezus hier meegeeft en wat ik ook door wil geven voor vanochtend. Amen. Ik wil de gelegenheid geven om voor een persoonlijk gebed en dan zal ik dat afsluiten.
Vader, ik dank u dat u uw geest aan ons hebt gegeven. En ik bid dat u in mijn hart, in ons hart, datgene weet te werken, dat we gewoon ook in alle vrijmoedigheid die stap kunnen zetten om de mensen die ons wat minder liggen, om die te zegenen. Heer, dan ben ik ervan overtuigd ook de gelijke tijd dat, dat het een enorme uitwerking zal hebben. Dank u, Heer, dat u geduld hebt.
Ja, Heren, en dat we met die liefde ook tot getuigen mogen zijn. Heer, naar onze omgeving, hier in Tiel, voor onze buren, familie en vrienden die u nog niet kennen. Heer, ook onze vijanden. In het klein, de onbenulligheidjes, op school of wat dan ook. In het groot ook, Heer, voor deze wereld, onze vijanden in de wereld, willen we uw zegen bidden. Niet over hun plannen. Niet over de daden die verkeerd zijn, maar over de harten van de mensen. Wilt u ze vullen, niet met duisternis, maar wilt u uw goddelijke licht daarin plaatsen, Heer. En openbaring geven van wie u bent en wat u gedaan heeft. Heer, u die de dood heeft overwonnen aan het kruis. Gestorven bent, maar bent opgestaan op de derde dag. We prijzen en we loven uw grote naam, Heer. En we strekken ons naar u uit. Inderdaad, naar uw liefde, naar uw Heilige Geest ook, die ons de kracht zal geven. dag in, dag uit om tot zegen te zijn. Heer, kom zo tot uw doel, Heer, en verheerlijk uw naam. In Jezus' naam. Amen.